Achter die gouden top 500 zit eigenlijk best wel een zwart, zit best een zwart randje aan eigenlijk. Het gaat helemaal niet zo goed met de economie als wij denken.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
De top 500 grootste bedrijven van Nederland. De lijst die jaarlijks economische reuzen van ons land in kaart brengt, onthult veel over de staat van ons bedrijfsleven. Dit jaar horen we geluiden die een ander, zorgelijker beeld schetsen van de toekomst. Vandaag gaan Geert de Waterling en ik in gesprek met economieredacteur Joris Heijn, die dook in wat CEO's echt denken over de uitdagingen van vandaag. Joris, welkom.
Dankjewel.
De top 500 grootste bedrijven van Nederland. Misschien kunnen we ons eerst een klein tipje van de sluier geven. Wie staat er op 1 tot en met 3 ongeveer?
Nummer 1 is altijd de relatief onbekende Vitol. 370 miljard omzet. Echt een gigant. Dagelijks gaan er 7 miljoen vaten olie door hun handen. Dus dat is echt ook 7% ongeveer van die wereldhandel in olie. Dus het is gewoon echt een gigant. En die zijn natuurlijk Nederland enorm ontgroeid.
Maar ze zitten in Rotterdam maar een groot deel van hun handel is buiten de Nederlandse landsgrenzen, begrijp ik, toch?
Ja, ze zitten in Rotterdam en allemaal andere steden hebben ze handelstakken en zo. En een deel van dat we nog gas hebben hier komt ook door Vitol.
Die LNG
Ja, daar zit ze ook in. Het is echt een... En in de handen van het personeel is ook altijd wel grappig. Want heel veel van die bedrijven zijn natuurlijk beursgenoteerd.
Is arbeid en zelfbestuur, ja?
Ja, arbeid en zelfbestuur, ja.
Jij hebt hier eerder een groot verhaal nog over geschreven, Vitol. Dus ik zal het eventjes in de show notes zetten. Dan kunnen mensen daar meer over te weten komen. Is die top 3, is dat dan veel veranderende selectiebedrijven? Of blijven die elkaar een beetje...
Ja, het gaat tussen de nummer 1 en de nummer 2. Twee is wat bekendere Ahold Delhaize van Albert Heijn. Dat is wel zo heel groot. Bijna 300 miljard. Dus dat nummer 1 en 2 wisselen denk ik niet zo snel. En een paar jaar geleden is natuurlijk wel Shell uit de lijst verdwenen. Die zat echt in de top. Unilever zit ook in die top van de lijst.
Ja.
En wat nu opkomt, zijn de banken. De rente is gestegen. Dus die banken hebben veel meer geld, krijgen ze binnen. Dus die stijgen nu een beetje.
Dus je ziet ook de fluctuaties van de Nederlandse en ook de internationale economie. Zie je terug in die 500 als je dat afgelopen jaren terugkijkt.
Ja, een deel blijft natuurlijk hetzelfde. Maar het is wel leuk. Je ziet nu ook de jonge bedrijven bijvoorbeeld opkomen. Picnic, die gaat echt als een speer door die lijst heen.
Maken zij inmiddels een beetje winst? Is dat, of zijn ze vooral groot?
In de Nederlandse steden, volgens mij, waar ze al een tijdje zitten, daar gaat het nu wel echt... Maken ze nu wel winst. Maar dat is ook heel veel mensen zeggen, ja, maar ze groeien wel, maar ze maken geen winst. Maar dat is ook een beetje het idee natuurlijk van zo'n bedrijf. Je pompt er eerst heel veel geld in.
Ja.
Dit gaat om de omzet, denk ik. Hè?
Ja, dit gaat om de omzet. Ja, we houden ook cijfers bij als winst en zo. Dus ASML is bijvoorbeeld het meest winstgevende bedrijf van Nederland.
Goh.
Misschien is het Vitol, maar Vitol houdt die cijfers altijd tegen de borst, helaas.
Ja, het zou ook wel raar zijn dat ze van die 370 miljard het meeste dan ook weer uitgeven als oliebedrijf. Dat lijkt me ook sterk. Dus ik vermoed dat daar wel een stevige winst tegenover staat.
Ja, en dat gaat dus allemaal naar het personeel. Dus dat...
Hele blije arbeiders. Ja. Een beetje flauw, maar wel actueel, Joris. Het is eigenlijk de top 499 geworden de week nadat jij het artikel in EW had staan. Want Blokker is opeens failliet verklaard. Ja. Ben je verrast en zien we hier een grotere trend?
Het gaat er door je heen.
Dat ging er door je heen. Waar was je toen in het nieuws te horen?
Blokker gaat natuurlijk al wel lang slecht. Action staat ook hoog in de lijst. Daar hebben we natuurlijk geen antwoord op gehad. En dat geeft wel aan, ook met de inflatie en zo. Mensen kopen ook gewoon minder. Dus het is sowieso moeilijk in de winkelstraat. En je ziet echt wel dit jaar in de lijst dat alle bedrijven het gewoon moeilijk hebben. Van de bedrijven waarvan we cijfers hebben over 2023... heeft 43% de winst zien dalen. 30% heeft geschrapt in het personeelsbestand. Het zijn niet echt hele denderende tijden.
Achter die gouden top 500 zit eigenlijk best wel een zwart... best een zwart randje aan eigenlijk. Het gaat helemaal niet zo goed met de economie als wij denken.
Ja, die economie is eigenlijk al 2 jaar komt hij niet echt van zijn plek. Ja, en dat zie je dus ook wel in de lijst.
Je hebt ook in dat kader nog met een aantal CEO's gesproken. Ja, vooral om aan hun te vragen van hoe is het nou om dit soort enorm grote bedrijven in Nederland te runnen en hoe gaat dat? Hoe ben je die gesprekken aangegaan en wie heb je gesproken?
Nou, het kwam een beetje, we hebben natuurlijk al langer bij EW over het vestigingsklimaat en eerder dit jaar het Draghi-rapport natuurlijk ook gekomen. Dat zegt ja, Europa moet echt wel aan de bak. En toen dachten we, nou, laten we gewoon een paar van die CEO's die toch een hele internationale blik hebben. Bijvoorbeeld de baas van Akzo Nobel, ja, die heeft fabriek over de hele wereld. Die kan goed vertellen van ja, wil ik nog wel in Nederland een fabriek hebben? Wat is de afweging of ga ik ergens anders investeren? En dus die hebben we gesproken, de baas van de Rotterdamse haven. Heel veel chemiebedrijven en zo en een handels...
Boudewijn Simons van de Rotterdamse haven.
Ja, dat komt daar samen, dus die wilden we spreken. En we hebben 4Farmers, ook de agrarische tak waar Nederland
Die zijn er zo hoog in de lijst, geloof ik.
Ja. Wat doet Four Farmers?
Four Farmers doet in diervoeder.
Ja.
En dat is een van de, wat wel grappig is, we hebben in Nederland ook, we hebben natuurlijk heel veel beursgenoteerde bedrijven, maar ook heel veel coöperaties. En zeker in de landbouw zijn, dat zijn de boeren zelf vaak die dan de eigenaar zijn, zoals van Four Farmers, maar ook van Friesland Campina, dat soort.
Want je beschrijft ook dat je hem spreekt in het kantoor, twee verdiepingen naast de grote varkensvoerfabriek, geloof ik. Dat klinkt dan best wel weinig pretentieus en weinig glamour.
Ja, dat gesprek in de Rotterdamse haven was een enorme toren die eruit kijkt op de haven. En dit was twee verdiepingen.
Kaplaars in de modder.
En daarnaast tot een enorme varkensvoerfabriek, ja.
Lekker efficiënt. Maar ja. Even over de boeren, of de agrarische sector dan. Wat zegt hij dan over het vestigingsklimaat, of dan het cliëntklimaat voor boeren in Nederland? Dat is toch best wel een bedrijfstak die onder druk staat, denk ik.
Ja, en er is natuurlijk, vaak is het natuurlijk het beeld hè, van die sector, die is conservatief, die wil niet veranderen. Maar zijn verhaal was juist, we zien heel duidelijk dat er iets moet veranderen. Met het vorige kabinet zat de landbouwsector natuurlijk op ramkoers. En hij zei van, ik vind het best wel prettig nu dat er op zich gewoon een dialoog is. En hij dacht dat er voor alle sectoren eigenlijk wel, voor melkveehouders, voor kippenboeren, voor varkenshouders, dat er allemaal nog wel ruimte was voor Nederland.
Dat geloof ik dat hij dat denkt, inderdaad. Maar hij beschrijft ook in jouw artikel, citeer hem ook, dat hij zegt van, ja, in het buitenland gaat het toch helemaal wat minder snel dan in Nederland. Ook de publieke opinie die wat vijandiger is geworden richting het boerenbedrijf. Ja. Even wat minder, er is natuurlijk een enorme opkomst met BBB en zo geweest van, we omarmen de boeren en we staan voor Nederlands product en zo. Maar hij zegt toch van, ja, de publieke opinie wordt ook wel negatiever over het boerenbedrijf. En dat meer dan in andere landen eigenlijk.
Ja, en de Axo-man zei dat ook, dat is een Fransman. En die zei van, dat hij toen niet naar Nederland kwam, dat hij dacht van, het lijkt hier Frankrijk wel. Zo'n anti-bedrijfsleven sfeer.
Dat was geen compliment.
Dat was geen compliment. Pijnlijke constatering.
In de landbouw zie je dat natuurlijk, zeker bij de vorige kabinetten natuurlijk wel.
Als het gaat over het vestigingsklimaat, dan heeft het ook te maken met, weet je, de concurrentiekracht die Nederland heeft ten opzichte van andere landen. Ik vraag me een beetje af van, aan de ene kant gaat het natuurlijk over hoeveel regels er zijn en of je daar helemaal knettergek van wordt als bedrijf. Ja. Maar is er ook zoiets als, bij het woord klimaat denk ik aan iets wat over best een lange periode gaat, dat een land gewoon een slechte reputatie krijgt, zoals bijvoorbeeld Frankrijk een beetje een slechte reputatie daarvoor heeft. Hoe is dat voor dat soort CEO's? Zijn die heel erg feitengericht? Of denken die ook van, ja?
Nou ja, wij maken dus die top 500 bedrijven, maar die zijn natuurlijk zo groot geworden omdat ze niet meer alleen in Nederland zijn. En heel veel bedrijven die in Nederland zitten, zeker in de Rotterdamse haven, zijn buitenlands. Dus die CEO's, ja, die denken van, wat gebeurt er in Nederland? Hè? En dan gaat er weer een 30% regeling aan. En dan, nou ja, dat is al de zoveelste maatregel in een paar jaar tijd. Dus daar is echt wel wat, dat het vertrouwen is wel geknakt. En waar deze CEO's allemaal wel blij over waren, was dat dit kabinet wel een soort streep in het zand heeft getrokken. En heeft gezegd, wij vinden het vestigingsklimaat wel belangrijk. En we gaan niet meer, als er Europese regels komen, daar nog eens een extra Nederlands schepje bovenop doen. Dat soort dingen. Er zijn een paar belastingmaatregelen teruggedraaid. Die het bedrijfsleven hebben geraakt. Dus daar zijn ze op zich wel blij over. Maar zijn woorden genoeg, is dan natuurlijk de vraag.
En in het kader van, weet je, zekerheid en onzekerheid. Want het gaat vooral ook om dat bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Iets wat al weken erg onzeker lijkt, is bijvoorbeeld hoe lang het kabinet nog doorgaat. Dus je kan je blij zijn met wat er nu zit, maar ja, dat kan natuurlijk elk moment eindigen. Hoe gaan dat soort bedrijven daarmee om dan?
Ja, in elk land is het natuurlijk wel onzeker. Hè? Ik bedoel, in Amerika is het natuurlijk ook in een week tijd enorme
wisseling omslag geweest. Ja,
voor een deel van de bedrijven is dat goed. En de bedrijven die daar net miljarden hebben geïnvesteerd in verduurzaming, omdat er alle subsidies waren, ja, die zullen balen. Dus ja, ik denk dat geen enkel land daar immuun voor is.
Daar kun je nog redelijk zeker zijn dat je 4 jaar veilig bent en dat er dan weer verkiezingen zijn op vast afgesproken datum. Dat is natuurlijk in ons systeem wat meer fluïde. Maar het gaat denk ik ook over een langere termijn de wisseling van een heel wisselvallige overheid die steeds weer ook eigen wetten weer onderuit haalt en weer nieuwe regels bedenkt. Dat gebeurt op het belastinggebied, dat gebeurt op het gebied van importregelingen en
milieu,
het vestigingsklimaat, letterlijk ook met ruimtelijke ordening en milieu en dergelijke. Dat lijkt me inderdaad best wel spannend. Jij zegt ook in je analyse van, er moeten prikkels komen om te investeren voor die bedrijven vanuit Brussel en Den Haag. En je bent een beetje dubbel, je zegt ook, maar die bedrijven moeten ook zelf de kansen grijpen. Kun je daar iets over die spanning zeggen? Van, doen ze dat voldoende? Liggen de kansen er al wel?
Ja, wat je nu ziet, zeker bijvoorbeeld in de industrie, maar ook in andere sectoren, de chips bijvoorbeeld. Hè, daar soms kunnen investeringen gewoon niet uit nu. Zeker Shell bijvoorbeeld, hè, die heeft een paar miljard en allemaal verduurzamingsprojecten gestopt. En die lopen vertraging op of ze maken gewoon geen winst. Dus ja, dat kan je misschien één keertje proberen, maar dat hou je niet vol. Dus de overheid moet op de een of andere manier een soort spelregels zien te verzinnen, waardoor bedrijven wel gaan investeren. Want die industrie weet ook, ik mag in 2040 geen CO2 meer uitstoten.
Ja.
Dus ze moeten of gaan investeren, of ze moeten de poorten gaan sluiten. Dus als de overheid dat speelveld niet creëert, om een lelijk woord te gebruiken, dan kunnen bedrijven niet. Maar ja, de overheid kan natuurlijk ook niet die investeringen doen. Dat zullen die bedrijven echt zelf moeten doen en het risico nemen.
Dus het spanningsveld rondom Tata Steel, denk ik ook. Hè? En die verduurzaming van die staal. Willen we dit bedrijf houden, dan moeten we er heel veel geld in pompen. Want anders wil het bedrijf niet meedoen.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook heel flauw om te zeggen, ja, moeten we dan de belastingbetaler, waar winstgevend bedrijf miljarden toe gaan stoppen om die ketels duurzaam te maken. Hè? Om het even simpel te zeggen, toch?
En dan bij Tata is het natuurlijk dan een vies bedrijf, hè, wat de publieke opinie tegen heeft. Maar ook een ASML heeft denk ik wel de discussie een beetje doorbroken, want dat is natuurlijk het nationale troetelbedrijf. Dat willen we allemaal houden.
Beethoven.
Ja, en dat is het wel ASML kan nog zoveel doen, maar als de wegen erin liggen of er niet liggen, of er zijn geen woningen.
Of staan wat files, zoals nu bij Eindhoven het geval is.
Ja, dat project Beethoven was 2,5 miljard publiek geld. Ja, als de overheid al dat soort dingen niet, als de overheid niet aangeeft dat ze investeert en zelf die toekomst ziet, laat maar zeggen, ja, hoe kun je dan van bedrijven verwachten dat ze hier gaan investeren? Terwijl allemaal andere
feite is dat altijd al wat de overheid gedaan heeft. Hè? Van de eerste dijken die gebouwd werden en de gemalen. En zorgen dat er een land is waar je kunt bebouwen, wat je kunt bebouwen. Dat is eigenlijk al publiek geld of in ieder geval publieke inspanning nodig om private winst te kunnen
maken. En wat ik zelf ook een beetje dubbel vind. We zijn bij EW heel erg ook van gezonde overheidsfinanciën en zo. En vinden dat de overheid allemaal te veel geld uitgeeft. En eindelijk zit er dan nu een minister die als een soort havik zegt, hè, van het moet allemaal weer wat minder. Maar ja, aan de andere kant, met dat Wopke Wiebes-fonds, hè, dat groeifonds wat nu weer is gekild, daar worden wel weer miljarden gestopt, ook in de chipsindustrie en zo. En of het klimaatfonds om dingen op gang te brengen, of het stikstoffonds voor de landbouw, daar spreekt wel een soort ambitie uit dat de overheid dingen wil veranderen. En als de overheid als soort boekhouder gaat zeggen, ja, maar ik ga er allemaal geen geld meer aan uitgeven, ja, dan wordt het voor bedrijven natuurlijk ook moeilijk.
Om betaalt ze toch uit dan uiteindelijk. Als je dat is wel een case te maken in ieder geval voor die investeringen.
Ja, of iets van ambitie. Ja, dat je er schaalt ook gewoon iets van uit dat je het vestigingsklimaat serieus neemt als overheid.
Macron die heeft vanuit Frankrijk trouwens geloof ik probeert hij een paar grote bedrijven te jatten uit Europa. Hè? Ook ASML wilde die geloof ik naar Frankrijk halen.
Ja, niet zozeer bij deze CEO's, maar als je ook andere mensen in het bedrijfsleven spreekt, dan eigenlijk iedereen is altijd wel te spreken over Frankrijk en Macron en heel kritisch over Duitsland en de wegen daar ook.
Wacht maar, dat is met Franse arbeiders te maken en de vakbonden, maar goed.
Over dat gezegd, want we zijn inmiddels in het buitenland aangekomen. Het is niet zo dat Nederlanders of Nederland nou alles fout doet met de regeldruk. Europa kan er ook wat van. Dat hebben de CEO's met wie je sprak geloof ik ook aangegeven. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, die baas van Axis zei van Europe regulates the hell out of everything. Dus Europa regelt alles, overreguleert alles. Ja, en toen hij zei daar ook bij van, ja, weet je, op zich is dat niet eens zo heel erg als de regels dan wel overal hetzelfde zijn. Maar alsnog, omdat elk land ook weer zijn eigen regeltjes maakt, kan hij nog steeds een pot verf die voor land X maakt, niet in land Y verkopen. Dus ja.
Ja, politiek is er om regels te maken. Ja, dus dan maken ze regels.
Nou, tenzij nu Donald Trump heet en Elon Musk aanstelt en de Department of wat is het ook weer?
Directory of
Government Efficiency.
Ik zit te denken wie dan in die top 500 de CEO's zou zijn die dat in Nederland zou kunnen.
Ik wilde een vraag was wie is de Nederlandse Elon Musk eigenlijk?
Ja, misschien Ali Nicknam of zo van Bunk.
Ja, is al libertariër denk ik. Hè? Het is een beetje een.
Nou, ik geloof wel volgens mij heel erg in het zelf doen en. Hij heeft ook rechtszaak tegen DNB gehad.
En wat doet eigenlijk Nederland wel nog echt goed om ervoor te zorgen dat deze bedrijven hier een beetje kunnen floreren? Of is het allemaal eigenlijk een beetje een donker verhaal?
Nou ja, wat bijna al die mensen zeggen is, Nederland heeft nog steeds een hele goede uitgangspositie. We hebben nog steeds hoogopgeleide mensen. We hebben nog steeds een goede infrastructuur. Ik bedoel, die Rotterdamse haven is natuurlijk ook niet voor niets daar gekomen.
Die loopt wel.
Ja, dus al dat soort dingen blijven wel. En wat ik ook wel interessant vind als je die lijst ziet, is Nederland heeft een hele diverse economie eigenlijk. Het is niet zo dat één sector die top 500 domineert. Het gaat van landbouw tot logistiek, tot chipbedrijven, financiële instellingen.
Energie,
dus, dus als bij wijze van spreken Blokker omvalt, dan staat er weer een ASML tegenover.
En zie je nou dat die top 500 gemiddeld, dat die bedrijven wel ook een hogere omzet maken? Of winsten dus blijkbaar wat minder de afgelopen jaren, maar wel een hogere omzet. Dus dat ze zelf ook nog groeien? Of wordt het allemaal ook, worden ook die bedrijven qua omvang allemaal kleiner?
Het kleinste bedrijf in de lijst heeft nu 98 miljoen omzet. We hebben die ondergrens zelfs hoger geweest. Ja, soms zijn er van die jaren dat er heel veel bedrijven worden overgenomen of fuseren. Of zo. Dan neemt het aan. Ja, dan gaat de ondergrens omhoog, laat maar zeggen. Omdat er bedrijven uit verdwijnen. En dat is afgelopen jaar niet echt zo geweest.
Behalve dat Shell was al eerder verdwenen uit de
gegeven. Ja, en we hebben natuurlijk Shell en Unilever gehad. Omdat DSM die echt vertrokken.
Ja.
Dus zo elk jaar is er wel een trend.
Want de voorwaarde is het hoofdkantoor moet in Nederland staan. Dat is eigenlijk
we hadden altijd een definitie die postbusfirma's uitsloot. Die op de Zuidas de belastingparadijzen, laat maar zeggen. En we merkten nu dat werkt eigenlijk niet meer. Omdat ik bedoel dat Shell en Unilever echt naar Londen vertrokken. Dat is wel duidelijk. Maar bijvoorbeeld ook een Aegon of een andere bedrijven die hebben opeens hun wat dan heet, statutaire zetel verplaatst naar Bermuda. Zodat ze daar onder het financieel toezicht vallen. Ja, ben je dan nog Nederlands of niet? Ja, het hoofdkantoor staat nog steeds hier. Ja. En er zijn ook bedrijven zoals Stellantis, die autogigant en zo.
De belasting loopt via Bermuda.
Ja, en Ferrovial, die zeggen dan, ik word Nederlands. Maar dan in de kleine lettertjes zeggen ze, ja, maar ons hoofdkantoor blijft gewoon in Parijs staan, hoor, of in Spanje. En dan denk ik, ja, dan kom je ook hier niet in de lijst. We willen wel dat je echt, als je vanuit het buitenland naar Nederland komt, dat je hier dan ook echt zit. En bijvoorbeeld Inca Holding, dat is een stuk van de IKEA-structuur. Dat is heel, totaal chaotisch, maar dat is wel echt gewoon echt in Leiden echt wel gewoon Nederlands geworden. Dus die staan er wel in.
Mooie flauw grap over het bouwpakket van IKEA, wou ik nog even onderstrepen. Denk je wel zo. Ja. Maar dat is wel fascinerend. Dus je moet ook zelf een soort definitie maken om überhaupt Nederlandse bedrijven te kunnen identificeren.
Ja, het klinkt het makkelijkst van. Hè? Even in een database haal je de 500 grootste eruit. Maar uiteindelijk zit er nog best een soort journalistieke slag moeten eroverheen maken.
Heb je nog verrassende nieuwkomers gezien in de lijst?
Nee, ik noemde net al even Picnic. Die gaat echt als een tierenlier. Ja. Dat zie je niet zo snel. Het is ook een van de jongste bedrijven in de lijst. Ja. En we hebben nu gekeken naar wat zijn nou de jonge bedrijven die, laten we zeggen, na 2000 zijn opgericht. En dat zijn er dan nu een stuk of 27. Maar ja, als je dat toch vergelijkt met Amerika, dan is het toch een beetje, valt het nog een beetje tegen.
Ja, de start-ups mogen wat meer en de scale-ups mogen wat meer gesubsidieerd worden.
Ja, gesubsidieerd niet. Maar ik vind het zelf wel opvallend. We hebben 1400 miljard euro pensioenvermogen. We hebben meer dan 400 miljard spaargeld. We hebben nog weet ik wat hoeveel tweede huizen en zo als beleggingen. Maar onze start-ups die door willen groeien, die komen totaal niet aan geld.
Er is geen financiering voor? Of er zijn
die lopen er altijd tegenaan. Want de enige die echt durfkapitaal hebben en die dat spelletje snappen, dat zijn de Amerikanen.
Is het dan ook omdat die Nederlanders een beetje van die toch een beetje de koopmannen, maar ook de beknepen dominees zijn? Een beetje te zoenig?
Ja,
ons binnenzoenig? Is dat een beetje de
houding? Dus dat is wel echt een probleem. Waarvan ik dus denk, het zou onnodig zijn omdat we hier gewoon heel veel geld hebben. Maar ja, daar moet echt wel iets veranderen.
Ook dat komt toch ook door waar we in Europa tegenaan lopen, dat er zijn heel regels in Europa, maar het is ook nog eens zo dat als je dan in een ander land komt, dat je daar ook weer aan moet aanpassen. Dat hoor je vaak. Dat is er als reden waarom techbedrijven in Europa niet zo goed werken, Spotify daar gelaten.
Ja, voor sommige bedrijven inderdaad is het heel moeilijk om over die landsgrenzen heen te gaan. Tegelijkertijd hoor je ook wel eens in Amerika, dat klinkt natuurlijk als één land, maar ook daar loop je soms tegen
staatsregelingen.
Ja, dus dat is ook weer niet.
Ik had nog een vraag. Als je naar de toekomst kijkt, wat zie je veranderen? Bijvoorbeeld de oorlogen ter wereld, hebben die nog een invloed? Bijvoorbeeld de wapenindustrie die dan groter ziet worden, of de maritieme industrie vanwege bepaalde aankopen van defensie? Is dat niet één op één door te voeren?
De echt grote industrie die in Nederland zit, die zijn vaak in buitenlandse handen. Dus die vallen buiten. Nee, je noemde net al even Tata en zo. En dat met defensie. Ja, er zitten wel een paar bedrijven. Eentje die HVC, als ik het goed zeg. Ja. Die helpt, gaat bijvoorbeeld helpen met die Franse order voor de Nederlandse onderzeeboten.
Oh ja.
Dus dat zie je. En wat het wel moeilijk heeft, is de basisindustrie. Dus die de simpele metalen of plastics maken. Die hebben het hier gewoon moeilijk, omdat de concurrentie uit China groot is. En je ziet.
En zou dat veranderen met de tarieven van Trump bijvoorbeeld? Als die handel op China door in ieder geval Amerika wordt ingeperkt?
Ja, hangt denk ik een beetje vanaf wat Europa gaat doen.
Of verder meegaan.
Ja, en ja. Of dat ze op de een of andere manier gaan steunen. En wat je wel ziet is die chipsector. Ik zei net, er is niet één bedrijfstak die het domineert of zo. Maar die zie je wel, die worden wel heel snel dominant, ook in de winstgevendheid bijvoorbeeld.
Voordat we de top 500 van volgend jaar al in elkaar gaan zetten. Dat wordt natuurlijk ontzettend interessant wel om te zien met inderdaad al die inkomen, of tenminste die importheffingen van Amerika. Ik denk dat het een goede plek is om het hierbij te laten. Heel erg bedankt, Joris. En tot de volgende keer, Geert.
We gaan je lezen.
Ja,
echt hè.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.